Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus, Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij groeten u hartelijk op deze derde Adventszondag. En wij nodigen u uit dat we met elkaar zingen uit Psalm 36, het derde vers. Bij u, Heer, is de levensbron. Het derde vers uit de 36e psalm. Het vierde vers uit de 40e psalm, gemeente, zingen wij nadat de heilige wet van God ons is voorgehouden. Deze psalm 40 spreekt met name van Christus die de heilige wet draagt in zijn binnenst ingewand. Dus na de heilige wet van God, psalm 4, het vierde vers van de 40e psalm. Wij stellen ons nu allen eerst in het licht van de heilige wet van God. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, heb uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult er geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekende kinderen aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Amen. Laten we nu samen bidden. Getrouwe God in de hemel, wij mogen ons als gemeente nu buigen voor u, in ootmoed en verwondering, dat u zo goed voor ons bent, dat u deze zondagmorgen ons allemaal hier bijeenbrengt in de kerk. Dat de kinderen aan de hand van vader of moeder mee mogen gaan in een vrij land. En dat u zo ons samenbrengt rond uw open woord. O God, wat een wonder van uw hand. Laat het ons toch mogen beseffen. Dat bidden we u. Opdat in deze dienst opnieuw het wonder plaats mag vinden. Dat een mens mag doorbreken tot de kennis van u in Christus uw Zoon door uw geest. Dat mensen samen als een gemeente verbonden aan elkaar mogen doorbreken tot het loflied, de lofprijzing van uw grote naam. Wij bidden u, Heere, laat het zo mogen gebeuren. Maar wij belijden u onmiddellijk van onszelf, dat we gezongen hebben, dat uw heilige wet gerust heeft in het binnenst van uw enig geboren Zoon. Die heeft hem vervuld, volmaakt, en niet wij. En zo brengt u ons tot onze schuld, die we nu ook gemeenschappelijk voor u belijden. De schuld van ons leven van de dagen achter ons. Dat we gezondigd hebben in gedachten, in woorden en in werken. Dat ons hart bezet was door zoveel dingen van deze wereld om ons heen, zonder dat er de plaats was voor Christus, uw Zoon. Heere, wij vragen u om vergeving. En wij bidden u, ga toch met ons verder, maar niet om ons. Als u aan uw verbond gedenkt, en als u ziet op uw Zoon die kwam naar deze wereld, wilt u dan met ons verder gaan om zijn naamswil. En dan vragen wij van u, wil dan nu door uw Heilige Geest uw woord zo voor ons openen, dat een kind het mag verstaan, en dat een volwassen mens er genoeg aan heeft, als in de eenvoud van Lucas 2 het kerstevangelie tot ons komt, dat we het zo mogen ontvangen als u het ons geeft, als een kind, maar dat het ons de diepste vreugde mag zijn, uw stem te horen, dat u komt naar zo'n wereld als de onze. Wij bidden u, maakt u zelf plaats door uw geest in onze harten voor hem. En wilt u in deze kerkdienst ons allen nabij zijn in het preken, in het luisteren. Ook zij die thuis met ons zijn verbonden. Ook zij die in gedachten in het ziekenhuis met ons zijn verbonden. Zoals we verbonden zijn met de ondergronds en vervolgde gemeente van u elders op deze wereld. En zoals we ook verbonden zijn met andere kerken hier in Epe. Willen wij van u vragen, Heere, laat het zo zijn dat uw geest ook op deze zondag overal heen waait met het woord om het te brengen op plaatsen waar we het nooit gedacht hadden, maar dat gij betoont daarin dat gij God zijt en werkt naar uw welbehagen. Wij bidden u voor de predikers en voor de gemeenten. Wij bidden u voor uw ganse kerk en wij vragen u, laat ze een bruid mogen zijn in dit laatste der dagen, die schitteren mag van de liefde vanwege haar bruidegom. En laat de glans over ons mogen zijn in dit uur, de glans van die bruid die uitziet, van wie de liefde in de ogen straalt, omdat Christus haar bruidegom komt. Laat het door de prediking mogen gebeuren, die opwekking van uw geest, dat aangeraakt worden door uw liefde. Wij bidden u, laat zo deze gemeente, die nu hier bijeen is, tot zo'n bruid mogen worden gemaakt door uw Heilige Geest, opdat zij weet waaruit ze leeft en vooral ook weet waar ze naartoe leeft. Om Christus wil, tot u, o Vader, Zoon en Heilige Geest, de lof, de dank en de aanbidding, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, wij mogen nu met elkaar het geschreven woord van God openen en lezen uit het Oude Testament, Jesaja 60, vers 1 tot en met 10. Uit de profetie van Jesaja, het 60ste hoofdstuk. Maak u op. Word verlicht, want uw licht komt, en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken. Doch over u zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En de heidenen zullen tot uw licht gaan en koningen tot de glans die u is opgegaan. Hef uw ogen rondom op en zie, die allen zijn vergaderd, ze komen tot u. Uw zonen zullen van verre komen en uw dochters zullen aan uw zijde gevoedsterd worden. Dan zult gij het zien en samenvloeien en uw hart zal vervaard zijn en verwijd worden. Want de menigte der zee zal tot u gekeerd worden, het Heer der heidenen zal tot u komen. Een hoop kemelen zal u bedekken, de snelle kemelen van Midian en Hefa, zij allen uit Scheba zullen komen, goud en wierook zullen ze aanbrengen. En ze zullen de overvloedige lof des Heren boodschappen. Al de schapen van Kedar zullen tot u verzameld worden. De rammen van Nebajoot zullen u dienen. Ze zullen met welgevallen komen op mijn altaar. En ik zal het huis met de heerlijkheid heerlijk maken. Wie zijn deze die daar komen gevlogen als een wolk en als duiven tot haar vensters? Want de eilanden zullen mij verwachten en de schepen van Tarsis voor eerst. Om uw kinderen van verre te brengen, hun zilver en hun goud met hen. Tot de naam des Heeren uw Gods en tot de heilige Israëls, terwijl hij u heerlijk gemaakt heeft. En de vreemden zullen uw muren bouwen en hun koningen zullen u dienen, want in mijn verbolgenheid heb ik u geslagen, maar in mijn welbehagen heb ik mij over u ontfermd. Hier eindigt onze eerste lezing. Uit het Nieuwe Testament, gemeente Romeinen 13, vers 8 tot en met 14. Romeinen 13, vanaf het 8e vers. Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben. Want die de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Want dit: gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niet begeren. En zo er enig ander gebod is, wordt in dit woord als in een hoofdsom begrepen, namelijk in dit: gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. De liefde doe de naaste geen kwaad. Zo is dan de liefde de vervulling van de wet. En dit zeg ik te meer, terwijl wij de gelegenheid van de tijd weten dat het de uur is dat we nu uit de slaap ontwaken. Want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij eerst geloofd hebben. De nacht is voorbij gegaan en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis en aandoen de wapenen van het licht. Laat ons, als in de dag, eerlijk wandelen. Niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkameren en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid. Maar doet aan de Heere Jezus Christus en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Hier eindigt onze schriftlezing. Zalig zijn zij die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Amen. Deze derde adventszondag, gemeente, mag de tekst zijn, het vervolg, het Lucas 2, waar we dus vorige week begonnen zijn. Het eerste vers over het gebod van keizer Augustus is vanmorgen de tekst, het tweede vers uit Lucas 2. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. Dat is vanmorgen de tekst voor ouderen, maar ook voor de kinderen. Lucas 2, vers 2. Daarop als inleiding gaan we met elkaar zingen uit een van de adventpsalmen, minder bekend misschien, psalm 132, vers 7, 8 en 9. Ik hoorde de organist voor de dienst de melodie al spelen. Het moet dan ook zeker mogelijk zijn om hem te zingen. Psalm 132, 7, 8 en 9. En dan gaat uw gemeente ook uw gaven bijeenbrengen. Er is nu de diaconiecollecte, maar die is vanmorgen in haar geheel bestemd voor het werk van de inwendige zending. Dus de eerste gave die u nu bijeenbrengt is voor de inwendige zending, dus in ons eigen land. Ik hoop dat u allen dat bekend is wat het betekent, dat één van elke drie Nederlanders nooit meer in een kerk komt, bijvoorbeeld. Als u aan zulke dingen denkt en dat een stad als Amsterdam voor meer dan 50% onkerkelijk staat ingeschreven, zulke getallen alleen al, dat maakt het ons, dat was gemeente, uit onze volheid daar iets voor mogen bijeenbrengen. Dat er evangelisten en arbeiders mogen werken, ook in de grote steden met name. Van harte aanbevolen. Volgende week zondag hopen wij 's morgens voor u voor te gaan. De morgendienst dus en 's middags om 14:30 dominee de Knecht uit Barneveld. Dan is volgende week er een gewone diaconiecollecte. Morgenavond is er om 19:30 samenkomst van de mannenvereniging. En nu alvast maken we u erop attent dat in de week voor de kerst, dus niet komende week, maar de week daarop, er op woensdagmiddag er een middag zal zijn voor bejaarden en anderen die daarvoor zijn uitgenodigd in de Sionskerk. En dat er donderdagavond 23 december een samenkomst zal zijn van alle verenigingen, maar ook betekent dat van allen die bij de Sionskerk zich weten te behoren. Op donderdagavond 23 december om 19:30 een kerstsamenkomst waar wij ons hopen te bezinnen op de betekenis van het kerstfeest met onder andere ook veel samenzang. Dus wilt u alvast die datum ouderen en jongeren daarvoor vrijhouden. Dit waren enkele afkondigingen. Het geldt alleen zo de Heere wil en wij zullen leven. Dan gaan wij zingen, gemeente, als inleiding op de prediking uit Psalm 132, 7, 8 en 9. Gemeente, het is de derde Adventszondag van het jaar Onze Heren 1976. Een week geleden hebben wij samen gezien uit Lucas 2 het begin, de wereld waarin Jezus is gekomen. En dat was, dat weten de kinderen, de wereld van keizer Augustus, die de hele wereld, de hele bewoonde wereld van die dagen liet beschrijven. Vanmorgen ligt er voor ons een woord dat ons iets kan leren over het volk van God ten tijde van de komst van Christus. Anders gezegd, eerst hebben wij gezien in welke wereld Jezus komt, nu gaan we zien in welke kerk hij komt. Maar lezen we daarover dan niets in onze tekst? Daar horen we alleen deze eerste beschrijving geschieden als Cyrenius over Syrië stadhouder was. Daarin staat toch niets te lezen over het volk van God, over Israël? Nee. En dat is nu juist de prediking van deze morgen. Een heel eenvoudige preek met maar één thema. Dit. Als Christus komt tot het volk van God, het volk dat droeg de belofte van de komende Messias, dan wordt dat volk niet eens genoemd. Want wanneer de volheid destijds is gekomen, dan is het beloofde land ingelijfd bij het Romeinse wereldrijk. Er is nog wel een koning in Jeruzalem, maar die regeert niet zozeer bij de gratie Gods, dan wel bij de gratie van keizer Augustus. Er is nog wel een koning in Jeruzalem, Herodes, maar zijn naam wordt in de kerstgeschiedenis van Lucas 2 niet eens genoemd. De komst van de Messias wordt aangeduid niet met de woorden toen Herodes koning was in Jeruzalem, maar met de woorden toen Cyrenius stadhouder was over Syrië. En daarin verborgen, in deze simpele mededeling waar je zo overheen leest, schuilt een ontzagwekkende prediking. Israël, als zelfstandig volk, bestaat niet meer. Het volk van God is ingelijfd bij een gebied dat zelf weer ingelijfd is bij het grote wereldrijk van Augustus. En als de eerste beschrijving over Israël bevolen is, de eerste schatting om de belasting op te brengen voor de keizer en die belasting zo hoog mogelijk te maken, dan is Cyrenië stadhouder over Syrië. En omdat het land Israël onder Syrië valt, is deze Cyrenius verantwoordelijk voor de beschrijving van het beloofde land van Israël. Allereerst, wat weten we van deze man? Deze Cyrenius was geboren in Italië. In het Latijn luidt zijn naam Publius Sulpicius Quirinius. Een man van nederige afkomst. Maar van hem is bekend dat hij verschillende overwinningen behaalde in de strijd. En dat hij daarvoor verscheidene hoge ambten mocht bekleden als beloning. En toen hij in het jaar 21 overleed, ontving hij een staatsbegrafenis. Als eerbetoon voor zijn vele verdiensten voor het Romeinse Rijk. En behalve uit Lucas 2, weten we ook uit andere bronnen, zoals uit inscripties in steen, dat onder zijn bewind in Syrië een schatting plaatsvond. Waarschijnlijk ontvingen van de keizer een speciale opdracht om als landvoogd van Syrië namens de keizer het bewind voerend over dit grote gebied om een inschrijving te doen houden in heel zijn gebied, waartoe dus ook Judea behoorde. En daarmee is ongeveer alles gezegd wat we weten van Cyrenius, die met zijn Latijnse naam dus Quirinius heette, zoals hij in andere vertalingen genoemd wordt. Van eenvoudige afkomst, maar tot grote eer en macht opgeklommen. Ja, zozeer dat zijn naam en niet die van Herodes in het kerstevangelie ons is bewaard gebleven. En gemeente, welke prediking ligt daar voor ons nu in verborgen op deze Adventszondag? Deze, daar gaan we nu samen in de preek bij stilstaan en dat gaan we meedragen de komende week. dit, dat het volk van God, als Christus op aarde komt, dat het volk van God dan volkomen is opgegaan in een wereldrijk. In de wereld, dat het volk zelfstandig niet meer bestaat, dat een wereldse naam, die van Cyrenius, hier genoemd wordt, dat de heilige geschiedenis van het heilige volk afgegleden is tot het vlak van de gewone, de grote wereldgeschiedenis. Kerk is opgegaan en daarmee ook ondergegaan voor een groot deel in de wereld. Zo schijnt het eruit te zien als Jezus komt. Dat predikt ons onze tekst. En dat, gemeente, is het eerste dat we met schaamte nu moeten erkennen. En laten we tegelijk denken aan onszelf. Laten we denken aan de Sionskerk. Laten we denken zo dicht mogelijk bij huis. Steeds als we het horen. Israël heeft hiermee gekregen wat het verdiende. Want wat was het wonder van het bestaan van het volk Israël te midden van de omringende volken? Was dit. Dit was het wonder. Nu dan klinkt de stem van God bij de Sinaï. Indien gij mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is van mij. En gij zult mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. Dat zijn de woorden die God sprak. En het volk, dat weet een kind wel, het Oude Testament. De geschiedenis van Israël is in bijna één zin te beschrijven. Zoals je het zingt in Psalm 81. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn geboom heeft zich andere gewoon tot zijn lust verkoren. Israël kon alleen maar leven van zijn roeping en verkiezing. Leven van het wonder van Gods verkiezing uit alle geslachten der aarde verkoren Abraham en zijn zaad. En die verkiezing vastgelegd in een verbond der genade. Maar als Israël dat wonder vergeet en gewoon mee wil doen met de omringende volken, een gewoon aards land en volk wil zijn, dan heft het zichzelf eenvoudig op. Ongeveer dezelfde beweging als in onze tijd naar voren komt, waarin gezegd wordt dat de kerk, door God geroepen, door het wonder van zijn verkiezing om ook een heilig volk te zijn, waarin de kerk zich verkoopt aan de omringende wereld, zodat ze als vanzelf opgaat in die wereld. Sommigen willen dat laatste dan ook heel bewust, dat de kerk volkomen zal opgaan in deze wereld om ons heen. Waarom is dat verkeerd? Waarom is het zo diep beschamend dat in Lucas 2 alleen de naam van Cyrenius genoemd wordt in verband met het volk van God? Dan komt het antwoord. En ik hoop dat uw hart meegaat in het antwoord en dat u uzelf ziet zitten als vader of moeder of als kind of als grootvader of grootmoeder. Waarom had God Israël verkoren uit alle volken om een bijzonder zijn volk te zijn? Niet, dat lees je telkens, omdat Israël in zichzelf daartoe zo geschikt zou zijn. Abraham was toch van huis uit ook een heiden in hart en nieren. Maar omdat de hoge God op deze lage aarde, in dat donkere land buiten het paradijs, omdat die God daar een plaats zocht, een volk zocht, waarin hij zichzelf wilde verheerlijken in zijn eigen werk. O, dat te zien hoe vanuit de stille eeuwigheid die eeuwige God op aarde, op zijn aarde, een plaats zoekt waar hij kan wonen, waar hij zich de eer kan toebrengen, straks in de Zoon van zijn liefde. Hij zoekt een plaats, dat is eigenlijk heel het Oude Testament. Als Abraham geroepen wordt, dan begint het al. God zoekt een plaats waar hij straks die kribbe kan neerzetten. Die kribbe van Bethlehem. Om Christus. Daarom alleen wordt Israël naar voren gehaald. Om uit dat duister van het heidendom te treden in de lichtglans van Gods openbaring in Christus. Israël leefde niet anders dan op de bodem van deze vrije, verkiezende genade. Niet anders dan op dat erf van het verbond van Gods genade. En Als Israël ergens anders wilde leven, nou, dan stonden we meteen met één stap terug in de duisternis waaruit het voortkwam. Wat het was het alleen door de genade Gods. En de Heere God zag in Israël maar één ding. Hij zag vanuit de hemelen, dat is nou die drang in het Oude Testament, dat is dat uitzien van de profeten, dat zit erachter. God ziet daar het volk waaruit hij de zoon van zijn liefde zou doen geboren worden. Het volk waarin hij zijn enige geboren zoon zou inbrengen. Hij bracht Christus daar al in door het woord van de profetie, door de offers in de tempel, door de besnijdenis op de achtste dag, door de 10 woorden bij de Sinaï. Allemaal tekenen, allemaal gaven van de hemel, waarin niets anders zit dan de liefde van de Vader tot zijn enige geboren zoon. En zo kun je nou heel het Oude Testament gaan lezen. Dan gaat het ook pas werkelijk open. Als één geschiedenis van het heilgeheim. Dan zie je dat als een gouden koorde vanuit Genesis 3. Hoe God zelf hunkert en eruit ziet. Dat de volheid des tijds. Dat de schaduw gaat wijken en het woord vlees wordt. En dat is dan ook precies alleen de heilige roeping van het afgezonderde volk. De getuigen. Om zelf een levend voorbeeld te zijn, midden in een duistere wereld, namelijk wat nou Gods genade inhoudt. Israël bestond niet anders dan door het krachtige, roepende woord van de levende God. Israël had geen andere grond onder de voeten dan genade grond. Ik hoop dat we dat zien mogen, want dan begint het advents verwachten ook in ons hart werkelijk brandend leven te worden. Hoe je daar zien mag dat het welbehagen van God was gericht op die Christus. Dat de Vader zich wil verheerlijken, niet anders dan in zijn Zoon. En dan zie je, dan wordt Abraham geroepen, dan wordt het volk naar Canaan geleid uit Egypte, er worden profeten verwekt en offers gebracht. Het is als het ware één uitgestrekte arm naar de beloofde Messias die komen zou op Gods tijd. En als die tijd is gekomen, dan is er van dit afgezonderde volk van God niet meer te zeggen dan dat Cyrenius over Syrië stadhouder was. De gemeente van Epe bestaat als christelijke gemeente ook al vele, vele eeuwen. Geroepen en afgezonderd uit de wereld van het Germaanse heidendom, waarin onze verre voorouders zich uitleefden. Misschien hebben in dezelfde tijd als Cyrenius over Syrië stadhouder was, onze verre voorvaderen hier wel gebogen voor de stomme afgoden, Wodan en Thor. Zullen we dat nooit vergeten, dat de liefde van de Vader tot de Zoon zich zo ver uitstrekte, dat ook op dit deel van de Veluwe waar wij mogen wonen, het woord van zijn genade op de kansen mag liggen. Dat we beseffen dat de bodem waarop we staan de grond alleen van genade is. En dan luistert het nog nauwer en dan wordt het nog teerder. Als je dan een moment gaat denken aan de Sionskerk, dan is het helemaal alleen maar meer genade grond. Dan is er niets anders meer van te zeggen dat God een zekere afzondering geeft alleen om de zoon van zijn liefde te verheerlijken en opdat straks de bruid zo zou mogen stralen dat zij midden in deze wereld gezet anderen zou mogen trekken. Maar wee de kerk en wee het volk dat inderdaad zomaar meeglijdt met een zichtbare omgeving zoals het Israël van die dagen. Wilt u dan nooit vergeten, gemeente, wat er dan gebeurt? Als Israël zich bewust wil gelijkstellen als een gewoon volk met omringende volken. Ach, dan kan het zich nooit meten met die andere volken. Dat zie je ook als de kerk wereld wil zijn. Dat is niet alleen schuldig en dwaas, maar ook belachelijk. Want de kerk loopt dan altijd nog achteraan ook. Want de wereld is intussen verder gekomen, doorgegaan. Cyrenius over Syrië stadhouder. En als een uithoek mag Israël daarbij dan leven. En moet u zien in Jeruzalem. In Jeruzalem op de troon troont niet langer een zoon van David. Nee, Herodes. En jongens en meisjes, dat is een afstammeling van Esau. En jullie weten wie Esau was. Vader Jacob had ook nog een zegen over voor Esau. Hij zei, op uw zwaard zult geleven en zult uw broeder dienen. Doch het zal geschieden als gij heersen zult. Dan zult ge zijn juk van uw hals afrukken. En dat is nu gebeurd. Herodes heeft het juk van zijn hals afgerukt en heerst Jeruzalem. Als wraak dat zoveel eeuwen de meerdere de minder heeft moeten dienen. Een halve heiden is hij, deze Herodes. In dienst van een hele heiden in Rome. Maar daarom juist erger dan de keizer in wreedheid. Een halve heiden die niet voor terugschrikte Bethlehem onschuldige kinderen te vermoorden. Gemeente, zo staat er vanmorgen onze tekst. Ik heb gezegd, eenvoudig, het is maar één ding. Maar het ziet ons aan als een levende vraag. Deze tekst wil nu van haar kant plaats bereiden voor de komst van Christus. Deze tekst wil laten zien welk volk van God er leeft op deze wereld als Jezus komt. Deze tekst wil ons laten zien welke gemeente wij zijn in deze adventsdagen. In welk kerk de komst van Christus herdacht zal worden. Die adventsdagen zijn bedoeld om door die verterende liefde van Gods genade te zien schitteren in het oosten die morgen. En onze harten te bereiden als een zondig mensenkroost. Puin te ruimen in ons leven, in onze kerk, in onze godsdienst van nu. Daarom wil ik graag met u wat dieper ingaan nog op onze tekst. Want als u dit treft en u zegt, hé, wat wonderlijk, daar heb ik inderdaad zo altijd overheen gelezen, zo'n geschiedkundige mededeling, het was in de tijd dat Cyrenius op een Syrië stadhouder was. Is er dan van Israël verder niets te zeggen op dat moment? Is het wonder volkomen uit Israël verdwenen? Is het gewoon een uithoek van het Rijk en niets anders? Dan gaan we in gedachten moment naar Jeruzalem. Dan gaan we letten op die eredienst, kerkdienst in Jeruzalem op dat ogenblik. En dan weten we dit van, ook uit andere bronnen dan de Bijbel. In die schitterende tempel door Herodes gebouwd, wordt de dienst aan God steeds getrouw vervuld. Elke morgen en elke avond, elke sabbat en feestdag stijgt ononderbroken de rook van de offers omhoog. En de hoge priester, hij is er in Jeruzalem en vervult zijn dienst getrouw. Alleen de priesters heulen vaak samen met de bezetters. En soms is hun grootste zorg de vrede en de rust te bewaren. En dat, gemeente, is niet altijd het beste wat we kunnen nastreven. Het lijkt wel altijd het meest gewenst om de vrede en de rust te bewaren. Maar dat kan ook de vrede en de rust van een kerkhof zijn, een doodse rust. Dat we de kosten van alles willen voorkomen, dat er conflict komt of dat er iets is wat de wereld maar zou kunnen raken of over ons zou kunnen doen spreken. Mag ik u het voorbeeld geven van de wederkomst? Als het goed is en we zijn op onze plaats, zijn deze adventsweken voor ons, ieder persoonlijk en als gezin en als gemeente, weken met name van wederkomstverwachting. Maar als je nou midden in Epe, waar je woont en waar je dagelijks je werk hebt, een mens mag zijn die de wederkomst van Christus verwacht, dan betekent dat niet dat er rust en vrede om je heen is, niet dat je dat zelf bewust maakt, maar dat gebeurt door het vuur wat je ogen uitstraalt, door de wijze van leven. Dat wil zeggen dat je uitziet naar de komst van Christus en dat je tegelijk daarin vraagt, kom Heere Jezus, kom haastig, dat deze oude schepping door het vuur heen mag vergaan. En dat is toch geen rust en geen vrede. En dat is ook iets wat Christus zei, ik ben niet gekomen om vrede op aarde te brengen, maar het zwaard dat die scheiding brengt. Dat vlamt dat zwaard en die punt der liefde wordt vol liefde, maar scherp in ons hart gezet. Dan wordt de keuze geboren. Dan word je geworpen op die naakte rots van het woord alleen. En als je dat als overbrengt, die kerkdienst in Jeruzalem. De diensten gaan trouw door. De offers worden gebracht. Maar is het Gods komst van de hemel naar de aarde die alleen het heil volmaakt? als de levende Christus niet onder ons woont in het gewaad van woord en geest verborgen, is alles zo dood, zo komt het van onderaf. En daarom is de vraag uit Lucas 2 vers 2, ja uit dat vers, als dat bij je inslaat, is de vraag, is er gebed om een levende kerkdienst waarin vanaf het begin tot het einde steeds rijkere ontplooiing van Gods liefde in Christus plaatsvindt. Hoe zingen we onze psalmen? Is Gods heilige wet wekelijks ons dat vlammende zwaard in het hart, om ons te brengen tot de kennis van onze ellende? Schittert in onze ogen als een spiegel van het hart het verlangen, kom Heer Jezus, zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen. Het verlangen naar de levendmakende geest. Want als die zou wijken, dan blijft alles koud en doods achter. Dode vormen en werkelijk meer niet. Maar zegt u, is dan het wonder helemaal uit Israël verdwenen? Is er dan niemand die onder Sirenië de komst van die verwachte gezalde koning tegemoet ziet? Dan weten we die enkelen, Simeon en Anna. Maar ik kijk toch nog even naar het grote geheel. En dan denk ik aan de Farizeeën. De Farizeeën die zijn in elk geval nog het meest getrouw zo te zien. Hun gebeden om de komst van de Messias rusten niet. En de heilige leer die van de vaderen hun is overgeleverd, is hun in hun onderzoek en uitleg als tot spijzen, dag en nacht. Maar tegelijk weten we later uit de mond van Christus zelf, dat bij hen het meest smartelijk ontbreekt, de liefde die de vervulling is van de wet. De wet die een mensenkind wil aangrijpen, neervellen en doden, en zoals een dode dragen tot aan de voeten van Christus, om, zoals we het hebben gezongen in Psalm 40, in Christus te ontvangen die volkomen liefde als de vervulling van de wet. Als de mens zelf de wet gaat aanvatten, om die tot vervulling te brengen, dat neemt de wet niet. En als wij hem aangrijpen, gaat hij met ons op de loop. En dan wordt het steeds meer dat hij eist. En dan komen er ook steeds meer diepte van ongehoorzaamheid en gruwelen tevoorschijn. En ik weet niet hoe het onder ons is precies nog. Daarvoor kennen we elkaar nog te kort. Maar het zou kunnen zijn dat bij u en mij ook een bepaalde wet. En dan denk je dus het leven van de Farizeeën. Dan zie je ze daar staan op de hoeken van de straten. Dat een bepaalde wet tot een traditie geworden is, waarin je helemaal veilig voelt, helemaal besloten voelt. Dan zeg je, dat is allemaal vertrouwd. Die kerkdienst zondags, mijn hele leven, zelfs het bijbelezen en het bidden, het is alles vertrouwd, het is een gewoonte, maar het leven is er niet in. Het is als het ware dat wij ons geborgen weten in een muur, in een vesting, waarvan de prediking juist zegt, en dat is nou net de vesting niet. En om er dan uitgetrokken te worden, dat je ineens staat voor de blinkende wet van God in al haar kracht en ook haar liefde. En dat de kracht van de geest je dwingt om die veilige vesting te verlaten. Misschien ben je al 60 of 70 jaar oud geworden. En dat valt inderdaad niet mee. Maar toch, dat je er uitgetrokken en uitgeleid wordt. Om dan als een balling buiten het paradijs, zonder God in de wereld, in een wereld te lopen, waarvan je weet, daar is Sirenië stadhouder over Syrië. En om in die wereld van het donker te horen, maak u op, word verlicht, want uw licht komt. Zodat er niets anders is vanaf de aarde dan alleen dit, kom, beloofde Christus, gegevene van de Vader, kom tot mensen zoals wij zijn, nooddruftig, arm en naakt. Uw komst alleen volmaakt mijn heil. En als we dat nu samen nemen, en dit beeld u voor ogen staat, Sirenius in Syrië, de tempeldienst in Jeruzalem, de Farizeeën, tot zo'n volk van offerdienst en Farizeeën, met een zoon van Esau op de troon, tot zo'n volk is nu Jezus Christus komen. Zo'n volk waarvan alleen in haar grote geheel is te zeggen, Cyrenius, stadhouder over Syrië, dat is het. Tot zo'n volk komt nog Jezus Christus. Want nu begint de prediking van het evangelie. Als zo het is opengelegd, onze wereld, der duisternis, dan begint daar in het licht van het evangelie te stralen. En hoe hoger die zon, hoe dieper de stralen vallen. Want daarmee is het wonder van onze tekst overstelpend groot. Dit afgegleden, dit verweerlijkte, dit wereldse volk is toch het volk van God. Daarmee is plaats en ruimte gekomen voor het licht dat in de duisternis schijnt. Want juist het volk dat in zulke duisternis wandelt, zal het licht zien. Tot zo'n volk komt Christus nu en nog, ondanks onze ontrouw. Ondanks dat we de naam van volk van God door onze daden verspeeld hebben. Omdat onze ontrouw Gods trouw niet kan teniet doen. En nu gaat de troost openbloeien. Als in de kerk mensen zijn die van zichzelf zeggen, ik ben gezeten in de schaduw des doods. Kan toch? Dan hoef je toch ook niet voor te schamen. Dat staat er in de Bijbel. Dat je voor je gevoel daar leeft in de schaduw des doods. Dat je zegt, ik wilde dat dit jaar het werkelijk licht voor mij werd. En ik weet zo zeker dat het niet wat kunstlicht is. Of dat ik het zelf kan ontsteken. Of dat mensen mij het kunnen aanpraten. Maar dat dit jaar het werkelijk was het licht van de hemel waarin ik gezet word. En dan mag God mij omschijnen met zijn heerlijkheid. Dan mag hij alles doorlichten, als dat licht er maar is. Als ik die eerste streep maar mag zien in het oosten. En dan komt de prediking uit Lucas 2 vers 2. Als u zo die wereld daar ziet liggen en in u opneemt. Dat is nog de troost in druk u toegezegd. Hemelhoog verheven boven onze duistere paden. De zon der gerechtigheid. Zie, daar gaat hij al op in het oosten. Jozef en Maria gaan straks op weg uit Nazareth naar Bethlehem. Dit is het Advents-evangelie. De Heere wacht niet op ons. Hij is ons voor. In de zeer vroege morgen, let u daar eens op in de Bijbel, die zeer vroege morgen, dat is de tijd waarin God komt. Als wij mensen nog slapen, in de vroege morgen van de derde dag, als niemand er meer op rekent, zo zal het ook met de wederkomst zijn. Als een dief in de nacht, in de zeer vroege morgen, als iedereen zegt, nu zal hij wel niet meer komen. Zie het dan in Lucas 2, daar staat het toch. God wacht niet op ons. Hij is ons voor in de zeer vroege morgen. Als ons hart schijnt uitgeblust. Als het verlangen schijnt verstorven te zijn. In die stroom van onze wereld meegesleurd. Als je als vader en moeder zo ver kunt komen in deze open wereld. Dat je op een ogenblik maar zegt van jezelf en van je kinderen, wel nu dan. Laat dan maar Cyrenius stadhouder over Syrië zijn, daar kan ik er ook niets meer aan doen. Dan klinkt de bazuin, dan komt de morgenstond, dan wordt diezelfde Cyrenius opgenomen als een instrument in de handen van de Vader, om nu die eerste beschrijving over Israël te doen uitgaan, opdat, jongens en meisjes, zie ze daar gaan, die twee mensen, Jozef en Maria, uit het noorden uit Nazareth, naar het zuiden in Bethlehem. Daarvoor is nou die Cyrenius stadhouder over Syrië. En die machtige keizer Augustus op zijn troon in Rome. Opdat die twee mensen uit Nazareth in Bethlehem zullen komen. Opdat daar vervuld zou worden het ene woord der profetie. Dat hij uit Bethlehem zou voortkomen. Zo wordt het kerstfeest. Als God het wil, en God wil het. In een kerk, in een gemeente. Die een halve heiden als koning heeft. En een hele heiden als stadhouder. In een gemeente, in een kerk die geen plaats heeft om zich, als het ware, op een veilige plaats te verschuilen. Simeon was toch in de tempel en Anna ook. In die vervallen tempel, daar waren ze. Verwachtende de vertroosting van Israël. En zo kwam God. Kunt u zich een groter wonder indenken? O, dat wij dat vergeten zijn als gemeente in deze wereld. Afgezonderd, in Christus geheiligd, op zijn naam geschreven. In het uur van onze doop is dat al gezegd. In Christus geheiligd, afgezonderd, apart gezet, als zo'n Simeon en zo'n Anna. En dat God niet vergeten is. De bestemming die Hij ons gaf, waardoor Hij ons geroepen heeft, met alle kracht, toen wij in dat uur als gemeente vermaand en verplicht werden tot een nieuwe gehoorzaamheid, om deze enige God, dat is de enige God. Augustus lijkt veel groter. En dan komt Cyrenius er ook nog bij. Oh, dan sla je ondersteboven. Dan zeg je dat zijn de machten van deze wereld. Dat is Moskou en Washington. Dat is wat je dagelijks leest. Dat is het zichtbare wat over je heen golft. Maar wij zijn geroepen tot iets anders. Om iets anders te lezen en in te leven. Dat we geroepen zijn. Deze enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Aan te hangen. Te betrouwen en lief te hebben met geheel ons hart, met geheel onze ziel, met geheel ons gemoed en met alle krachten. En waarom bestaan wij dan nog? Waarom zijn we vanmorgen hier nog en waarom mag er een prediker staan om het woord uit te leggen? Omdat, alleen omdat Christus komt tot het zijne, ook al willen de zijnen hem niet aannemen. Dat is nu de hemelhoog verheven liefde van Christus. Daar raken wij niet aan vanuit onze ervaring. En als we dat nu persoonlijk eens gingen onderzoeken. Hoe ver die liefde van Christus de vesting van ons leven is binnengedrongen. Dat wij zouden zeggen, als ze me dan niet willen hebben, dan blijf ik maar weg. Maar dat ze zijn hem niet hebben aangenomen. En dat hij komt. O, daar zie je een vuur in branden waarvan je denkt, waar komt het vandaan? Ons heeft bezocht de barmhartigheid van de Vader in de Zoon. En die is oneindig. Die breekt dwars door alles heen. Dan gaat het je duizelen. Dan wankel je op de benen. Die liefde, als het verlorene zoekt, dan haalt ze het ook weg aan de rand van de afgrond. En dat zoekt ze. Dan breekt ze dwars door alles heen. Door het Rome van keizer Augustus. Door de bewind van Cyrenius. Die liefde zoekt het volk naar God genoemd. Het volk dat in niets zich daadwerkelijk van de wereld onderscheidt. Die liefde die zoekt. En die komt straks met het bloed. En dekt het toe. Het bloed der verzoening. Die liefde breekt door alle weerstanden van onze vurige tegenstand heen. En die liefde rust niet, tot het bloed is gestort, waardoor voor het aangezicht van de Vader het nieuwe en eeuwige verbond is bevestigd. Gemeente, en dan nu tenslotte, persoonlijk, als we dit woord nu gaan meedragen vandaag en morgen, thuis erover doorspreken, die Cyrenius, die stadhouder van Syrië. Dan gaat er toch iets veranderen in je leven. Dan ga je iets ontdekken. Je hebt het al vaak gehoord misschien. Maar dan ga je het nu werkelijk ontdekken. Dat de komst van Christus op deze wereld. De komst van Christus in je eigen leven. Dat is niet iets dat je hem zelf een plaats hebt bereikt. Echt niet. En denk niet dat hier in Epe meer plaats voor hem is dan in de herberg van Bethlehem. Als hij komt in onze harten tot het zijne, wat hij op het oog heeft, wat hij verkiest tot verheerlijking van zijn Vader, en waarin hij zijn Heilige Geest uitzendt, dan zal het zijne zijn dat hem niet aanneemt. Dat op dat ogenblik in moedeloze berusting of in ongeduldige opstand het oog naar Syrië gericht heeft, waar Cyrenius stadhouder is. Als Christus komt, komt hij onverwacht, komt hij ook ongelegen voor ons. Maar komt hij koninklijk. Hij baant zichzelf een weg. Hij bereidt zichzelf een weg door zijn woord en geest. Hij is al ontvangen van de Heilige Geest en groeit in de schoot van Maria, als daar die Cyrenius over Syrië stadhouder is. Och, die vertedering om het kind, die liederen die we zingen in deze weken. Die weekheid in onze harten in deze donkere dagen van het jaar. Zouden die ons voorbereiden voor zijn komst? Nee, als Cyrene stadhouder is, in die barre verlatenheid van deze wereld, bij de brokstukken van onze godsdienst, komt Jezus en tot zo'n volk. O, dat is om werkelijk uit te breken in tranen voor Gods aangezicht. Aan de ene kant vanwege onze schuld, aan de andere kant vanwege zijn onbezweken trouw, dat de naam des Heren zo versmaad is door ons. En dat we die zo laten vertrappen, ook door anderen. En dat toch wij die naam van God blijven dragen. Dat we op deze zondagmorgen de kerkdienst begonnen zijn met onze hulp is in de naam des Heren. O, waarom zouden we dat zoiets toch mogen zeggen? Daar moet een grond voor zijn. Wel nu, dat is het genadeverbond Gods. Dat is dat God zelf in Christus zijn werk voltooit. Dat u ons aanziet alleen in Hem. En daarom is het zo te hopen dat ook ieder, ook het kleinste kind, bewust naar die bron mogen doordringen. Dat we nou weten waarom we op die stoel of in die bank in de kerk zitten. En dat we niet door de grond zinken. Dat het is om de verkiezende liefde van God. Dat God een God van mensen wil zijn. Dan kun je met je verstand wel zeggen, hij kon ook zonder mensen. Maar hij wilde het niet. Hij wilde die mens buiten het paradijs weer bij zich hebben. En daarom rust de prediking ook alleen. Daar komt ze vandaan. Uit die verkiezende liefde van God de Vader. En anders kan er niet gepredikt worden. Dan is er geen licht dat opgaat. Dan is het inderdaad wat kunstlicht wat straks gedoofd wordt. Dan is er ook geen hulp uit Syrië te verwachten. Dan alleen de schatting die ons brengt onder nog grotere druk. Het licht, dat is alleen de opgang uit de hoogte. Waarmee God zijn volk bezoekt om te verschijnen. Degenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. Zo komt Christus nu tot ons, om zijn recht op te eisen op zijn gemeente. Zo komt hij en treft ons aan in een toestand dat alleen diepe schaamte ons kan vervullen. Hij komt tot zijn kerk, die geen kerk meer is. En ik denk, en dat is de gedachte van de stilte, als in ons harde verwondering geboren wordt, dat dat niets ons kan overblijven dan die toon van het hart en die stem der lippen. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Dat God komt, gemeente, kunt u dat verstaan? Tegenover onze naasten, hoeft maar iets te zijn, of we trekken ons terug. En we zeggen, dan moet je het zelf maar weten. Hoeft maar iets te zijn. Heel weinig, klein steentje. God ziet een ganse wereld die dat zegt, u hoeft niet te komen, die dat met de daad bewijst. Hij ziet zijn eigen volk verbonden met Cyrenisch in Syrië, door eigen schuld. God komt en zal niet zwijgen. Want weet u, in de stilte der eeuwigheid is één keer die stilte doorbroken. Iemand heeft gezegd, zie, ik kom. En omdat dat gezegd is, zie, ik kom, gaat het nooit meer over. Gaat het door dat komen. Ziet u wel. Genesis 3 vers 15. Jongens en meisjes van de zonderschool. Die weten het. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Daar komt hij. En dan gaat het door. Hele Oude Testament. En dan in de kribbe van Bethlehem komt hij. En is nog niet afgelopen. Het gaat nog steeds door. Hij komt. De wederkomst van Christus. Het gaat echt door hoor, het gaat door tot het einde toe. Hij komt en hij zal komen. Dat is het. Dat heeft God gezegd tegen Christus. Ga. En toen is hij gegaan. En als er nu maar een kerk mag zijn, die dat gaat meeroepen. Met de geest. De bruid geest en de bruid gaan het meeroepen. Dat is eigenlijk alles. Kom, Heer Jezus, kom. Haastig. En die het hoort, die moet ook zeggen, kom. Ook al staat hij op een afstand. Ook al durft hij niet mee te roepen. Ook al zegt hij, ik ben helemaal niet bereid voor die wederkomst. En mijn kinderen dan. Toch meeroepen. Tegen onszelf in. Ook die het hoort. Zoals de geest waait waarin hij wil. Je hoort de wind van een afstand. Je weet eigenlijk nog niet waar het vandaan komt en waar het heen gaat. Maar zo begint het. Je weet niet waar het vandaan komt en waar het je heen brengt. Maar toch gaat het zo beginnen dat je gaat meeroepen. Kom. En dan wordt het één roep. Met de ondergrondse kerk. Met het werk van de zending. De inwendige zending. Zolang het dag is. Komt. Houdt u dat toch voor gezegd. Gij wacht er op de morgen. U verborgen strijder. God wacht niet op ons. Hij let niet op onze daden allereerst. Hij komt om de aarde te richten. Cyrenius is stadhouder over Syrië, maar niet langer dan Christus wil. Houdt u dat voor gezegd? Dat is de troost, in druk ons toegezegd. Christus is gekomen, hij komt en zal komen tot het zijne, om zijn kerk te bevrijden tot een zuiver geestelijke dienst, dat wil zeggen, met een verheerlijk lichaam in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde. Om nu als goddelozen, die zondagsmorgens in de kerk gekomen moeten zeggen, ik ben meegezogen deze weken de wereld van Cyrenius, helemaal, en ik ben al vrijwillig meegetrokken ook, om als zulke mensen gevangen te worden in die ene vesting van eeuwige bescherming. Immanuel, God met ons. Amen. Het 14e vers uit Psalm 69. Gij hemel, aard en zee vermeld. Gods lof laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Psalm 69, het 14e vers. Gemeente, als we u mogen gaan danken en bidden, willen we ook de voorbeden van de gemeente opdragen. Degenen die op dit moment in een ziekenhuis zijn opgenomen uit de kring rond de Sionskerk, dat zijn de heer Van Veluw, de heer Post, mevrouw Van Hel, mevrouw Vos en mevrouw Kamphuis. Dat gaat over de diepgelegen plaatsen. Er is ook blijdschap. In het gezin van de familie Tiemens is een dochter geboren. Wij willen tegelijk ook in de voorbeden stilstaan bij wat er komende dinsdag in de Eerste Kamer zal worden behandeld op het punt van de abortuswetgeving. Laten wij samen danken en bidden. Getrouwe God, Vader, Zoon en Heilige Geest, in de stilte naar de prediking van uw evangelie buigen we ons voor u. Als mensen die moeten belijden dat we een deel uitmaken van dat grote rijk, van deze zichtbare wereld, maar tegelijk als mensen die u eraan herinnerd hebt dat hun roeping ergens anders ligt. O God, gedenk gij uw verbond en maak ons levende kinderen van uw verbond. Bevestigt wat gij in het uur van onze doop hebt aangebracht in het teken, dat gij onze God en Vader wilde zijn om Christus wil. O, laat dit als een levend getuigenis van uw geest in onze harten wonen en laat het naar buiten toe uitbreken. Wij stellen ons beschaamd voor uw aangezicht. U laat in een paar woorden uit Lucas 2 ons zien, een hele wereld van ontdekking. En u doet in die duisternis stil en getrouw uw licht stralen, bevestigd als de maan aan des hemels bogen. Zo staat uw getrouwe, uw gezalfde, uw Christus te schitteren in onze ogen. Heere, wil ons tot mensen maken, voor het eerst en telkens opnieuw, die Christus kennen mogen, die nauw met hem verbonden zijn door het geloof en die zijn liefde meedragen in het hart. En wij bidden u, wilt u dat schenken met name aan hen die in diepe plaatsen wonen, de zieken die genoemd zijn en waaraan we op dit ogenblik denken, ieder voor onszelf of een andere zieken die we kennen. Heere, laat het zo mogen zijn als er geleden wordt, dat uw hand als een troost op het voorhoofd ligt, dat er genezing is naar ziel en lichaam, maar dat er vooral is de aanwezigheid van Christus, uw Zoon, en zijn bloed tot reiniging. Heere, wilt u ook zijn in onze blijdschap, als wij het geschenk van een kindje van u opnieuw mochten ontvangen en u alles wel hebt gemaakt. O, dan is er blijdschap in het gezin en in de hele gemeente, want dan zult u straks opnieuw voor ons verwonderd oog uw verbond gaan bevestigen in het teken en zegel. Laten we er dan nu al mogen heen leven samen. Maar we bidden u dat tegelijk ook, Heere, voor die ongeboren levens die bedreigd worden door een wetgeving waarin dat ongeboren leven betrokken is. Heere, wij bidden u voor allen die daarin bekneld zijn geraakt in nood. Jonge moeders die geestelijk en lichamelijk door diepten heen gaan, wilt u ze nabij zijn en wilt u mensen geven die op hun weg komen om ze te helpen, maar wilt u ons land ervoor bewaren dat de wetten uw goddelijke wetten zouden doorbreken. En wij bidden u, Heere, denk aan uw woord en geef dat er mensen zijn mogen die misschien nog op het laatst ineens zicht krijgen op uw woord. En zich daarvoor gaan buigen. Heere, wat wilt gij dat we doen zullen? O, wij smeken u. Er is geen verdienste bij ons. Bij ons hele volk niet. We willen vanmorgen ook plaatsvervangend voor ons volk binnen. Maar het oordeel is al begonnen bij uw huis, bij onszelf. Heere, wil u nog ontfermen over onze samenleving. Aan onze geliefde koningin denken en haar huis, dat ze wandelen mag in de vreze van uw naam. Aan onze regering, waarvan velen een gedoopt voorhoofd dragen, maar dat het zo weinig te merken is in de beslissingen. Heere, laat het zo mogen zijn dat gij, net als toen in de volheid des tijds, in de vroege morgen nog doorbreekt met een ongekend wonder, een opwekking, dan misschien onder jonge mensen, ja misschien onder kinderen, dat die ons voorgaan en ons beschamen, omdat ze niets anders weten dan de wijsheid van de Bijbel, van uw goddelijk woord, en zich daarvoor niet schamen om daar in hun licht en wijsheid te zoeken. Heere, maak de gezinnen trouw, de vaders en moeders. Denkt u aan de jonge mensen, ook uit ons midden, als ze in militaire dienst zijn. Als ze mogen werken in de diensten der barmhartigheid, in de ziekenhuizen, in de verpleging. Maar als ze ook op posten staan waar dagelijks een open wereld om hen heen is. O, laat het zo mogen zijn dat de zondagse kerkdienst de troostbron is, de krachtbron waarin de gemeente ook verbonden is als één lichaam aan elkaar. En heren, dan met name die kleine kinderen die nu naast ons zitten in de kerk. Die kleine gedoopte kinderen. Och Heer, ontferm u over hen. Straks op de zondagsschool, thuis, op school. Geef dat daar overal de heerlijkheid van Christus mag doorstralen voor ze. O, dat in hun ogen mag schitteren iets van die liefdeglans. Schoon mijn zonden zo vele zijn, maak om Jezus wil mij rein. Dat bidden wij u. Voor ons allen persoonlijk. Voor uw ganse kerk op aarde in vervolging en verdrukking. Voor uw volk Israël. Voor deze aarde waarop we leven en werken mogen. Wij bidden het u. In afwachting van de wederkomst. O Vader, o Zoon en o Heilige Geest, u zij de lof en de dank en de aanbidding tot in alle eeuwigheid. Amen. We mogen nu, gemeente, aan het slot van deze dienst zingen het loflied uit Psalm 118, vers 13. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. Het 13e vers uit de 118e psalm. gemeente gaat nu heen naar uw huizen in vrede. Ontvangt allen ook zij die thuis met ons zijn verbonden de zegen des Heren. We hopen dat we vanmiddag elkaar zowel als mogelijk is weer hier mogen ontmoeten om het slot van de profetie van Habakkuk met elkaar te overdenken. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichter en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.